Nog een mededeling, gemeente, met betrekking tot de huisbezoeken. Er zal zo de Heere wil huisbezoek zijn op maandagavond. W.J. van Dis, Prinses Margrietstraat en zuster A. Kiviet aan de Prinses Margrietstraat. En dinsdagavond zuster L. Driessen-Bolhuis aan de Beatrixlaan. En familie J. den Hoed aan de Beatrixlaan. En ook op dinsdagavond zuster van de Bogert, Langbroek, Lijsterbesweg en haar Schellevis, eveneens aan de Lijsterbesweg. Tot zover deze mededeling met betrekking tot de huisbezoeken. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen zingen uit Psalm 77, daarvan de versen 6 en 8. Met de kerk van alle eeuwen belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En na de belijdenis zingen we uit Psalm 73 het eerste vers. Ja, waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Daarna willen we luisteren naar de schriftlezing die deze avond tot ons komt uit het 22e hoofdstuk van het boek Genesis. We noemen nu Genesis 22. Na de belijdenis des geloofs en na het zingen van Psalm 73, het eerste vers. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof. In God, de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Genesis 22. En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem: Abraham. En hij zeide: zie, hier ben ik. En hij zeide: neem nu uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land Moria. En offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Toen stond Abraham des morgens vroeg op en zadelde zijn ezel en nam twee van zijn jongeren met zich en Isaac zijn zoon en hij kloof de hout tot het brandoffer en maakte zich op en ging naar de plaats die hem God gezegd had. Aan de derde dag toen hief Abraham zijn ogen op en zag die plaats van verre. En Abraham zeide tot zijn jongeren: blijft gij hier met de ezel en ik en de jongen zullen heen gaan tot daar. Als wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. En Abraham nam het hout des brandoffers en legde het op Isaac zijn zoon. En hij nam het vuur en het mes in zijn hand en zij beiden gingen samen. Toen sprak Isaac tot Abraham zijn vader en zeide: mijn vader. En hij zeide: zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide: zie het vuur en het hout, maar waar is het lam tot het brandoffer? En Abraham zeide: God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beide samen. En zij kwamen ter plaatse die hem God gezegd had. En Abraham bouwde aldaar een altaar en hij schikte het hout en bond zijn zoon Isaac en legde hem op het altaar boven op het hout. En Abraham strekte zijn hand uit en nam het mes om zijn zoon te slachten. Maar de engel des Heeren riep tot hem van de hemel en zeide: Abraham, Abraham. En hij zeide: zie, hier ben ik. Toen zeide hij: strek uw hand niet uit aan de jongen en doe hem niets. Want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw enige, van mij niet hebt onthouden. Toen hief Abraham zijn ogen op en zag om en ziet, achter was een ram in de verwarde struiken vast met zijn hoornen. En Abraham ging en nam die ram en offerde hem ten brandoffer in zijn zoons plaats. En Abraham noemde de naam van die plaats, de Heere zal het voorzien. Waarom heden ten dagen gezegd wordt, op de berg des Heeren zal het voorzien worden. Toen riep de engel des Heeren tot Abraham ten tweede male van de hemel en zeide, ik zweer bij mijzelf, spreekt de Heere, daarom dat gij deze zaak gedaan hebt en uw zoon uw enige niet onthouden hebt, voorzeker zal ik u grotelijk zegenen en uw zaad zeer vermenigvuldigen als de sterren des hemels en als het zand dat aan de oever der zee is en uw zaad zal de poort zijner vijanden erfelijk bezitten. En in uw zaad zullen gezegend worden alle volken der aarde, naardien gij mijn stem gehoorzaam geweest zijt. Toen keerde Abraham weder tot zijn jongeren, en zij maakten zich op en zij gingen samen naar Berseba. En Abraham woonde te Berseba. En het geschiedde na deze dingen dat men Abraham boodschapte, zeggende, zie, Milka heeft ook Nahor uw broeder zonen gebaard. Us zijn eerstgeboren en Bus zijn broeder en Kemuel de vader van Aram en Gezet en Hazo en Pildas en Jitlaf en Betuel. En Betuel gewon Rebekka, deze achtbare Milka aan Nahor, de broeder van Abraham. En zijn bijwijf, welke naam was Reuma, dezelfde baarde ook Theba en Gaham en Tahas en Maaga. Tot zover dit gedeelte van het woord van God. Wij willen vanavond onze overdenking van het leven van de vader van alle gelovigen, Abraham, voortzetten. En we zijn toegekomen aan dit 22e hoofdstuk, waarvan we het eerste gedeelte vanavond samen willen overdenken. En u vindt de tekst in Genesis 22, vanaf het eerste tot en met het achtste vers. Genesis 22, de versen 1 tot en met 8. We lezen alleen het eerste en het laatste vers van dit gedeelte. Genesis 22 vers 1. En het geschiedde na deze dingen dat God Abraham verzocht. En hij zeide tot hem, Abraham. En hij zeide, zie, hier ben ik. En dan tot en met het achtste vers. En Abraham zeide, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Zo gingen zij beiden samen. Willen we ons eerst verenigen in gemeenschappelijk gebed en de Heere vragen om zijn zegen. Gij, Heere, zijt de soevereine God. Gij hebt heel deze wereld, ja het gehele heelal in uw handen. Gij kunt doen met ons leven wat u behaagt. En niemand van ons zal kunnen zeggen tot u, wat doet gij? En zo buigen wij voor uw soevereine majesteit neer. En wij bidden u, wil u ons vanavond ervan doordringen wat het betekent dat gij die soevereine majesteitelijke God zijt, die aan niemand iets verplicht zijt, en die toch uit grondeloze, onbegrepen barmhartigheid op deze wereld wilt neerblikken en wilt wonen bij hem of bij haar die van een verbrijzelde geest is. Heere, laat het dan zo mogen zijn dat er vanavond velen mogen zijn die iets kennen van de verbreking, van de verbrijzeling van het hart. En dat er jonge mensen en ouderen mogen zijn die met een verbroken hart mogen luisteren naar de prediking van dit woord. Want alleen wanneer wij iets beseffen van de verbrokenheid van het hart, dan zullen we beginnen te verstaan dat geheim wat in dit schriftgedeelte ligt opgesloten. Van nature komen er allerlei vragen op, verzet, misschien zelfs vijandschap, tegen deze weg die u gaat. Maar wanneer we verstaan wie u bent, in uw majesteit en in uw soevereiniteit, en wie wij zijn als nietige schepselen, als zondige mensenkinderen, Als we dat verstaan met een verbroken hart, dan zullen we buigen. Net zoals Abraham boog. En de weg ging die u wees. Al was het een weg dwars tegen vlees en bloed in. Heere, wil u ons daar iets van leren. Voor het eerst en ook opnieuw. Wil u hen die u niet kennen te sterk worden. Zodat ze voor uw majesteit gaan buigen. En uw genade gaan zoeken. Wil u hen die worstelen met geestelijke vragen leren buigen. En leren stil te zijn en te hopen op het heil des Heren. Wil u uw volk leren buigen. En geven dat wanneer zij door wegen van beproeving en van verzoeking misschien wel gaan. Wil u ze leren te wachten op u en uw voetstappen te volgen. O grote Heere Jezus Christus, zelfs al gaat de weg door de diepe dalen. En als uw volk door de diepte moet, Heere, en in wegen van beproeving is, zou u ze willen ondersteunen, zoals u ook een Abraham ondersteund hebt, ook toen hij de uitkomst van deze diepe en aangrijpende weg nog niet zag. Maar wil u alle omstandigheden van het leven, ook de beproevingen, gebruiken tot geestelijk welzijn, tot bekering van onbekeerden. Wilt u het gebruiken dat mensen die ver van u staan dichterbij gebracht worden en dat uw volk geoefend wordt in het allerheiligst geloof, leert sterven aan zichzelf, eigen krachten leert verachten en leert hopen op u en op u alleen. Heere, wil u bijzonder dat wonder schenken aan hen die in veel beproevingen hun levens weggaan. U weet het, ze zijn er onder ons. Er zijn er onder hen die met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. Of deze dienst zullen volgen door middel van een bandopname. Wil u het woord van vanavond voor hun tot zegen doen zijn. Vermanend. Maar ook onderwijzend en bemoedigend door dit uw woord spreken. En wil u het woord vrucht doen dragen, vruchten van geloof en van bekering. En als het zo is, Heere, dat wij hier in de kerk zitten of meeluisteren, terwijl we eerlijk moeten zeggen dat veel beproevingen ons leven voorbij gingen. Misschien wel mensen onder ons zijn die zeggen, de beproevingen gingen ons voorbij. We hebben alleen maar reden om dankbaar te zijn. O Heere, wil u geven dat uw goedheid, uw geduld, uw langmoedigheid mag leiden tot bekering. Dat mensen onder de zegeningen niet alles wat ze bezitten als vanzelfsprekend beschouwen. Of aan de roepstemmen en aan de nodigingen die ook in de zegeningen tot ons komen voorbij leven. Maar dat wij onder de zegeningen vernederd worden. En dat het ons vanavond ootmoedig mag maken ook in dat opzicht. Wie ben ik en wat is mijn huis? Dat terwijl anderen lijden en zwaar beproefd worden. Dit alles ons voorbij ging. Heere, Heere, zegen ook deze dingen aan onze harten en aan de harten van onze kinderen. Zegen het zo dat de tijd van de genade, of dat een tijd van moeite is of een tijd van zegen, voor ons gebruikt mag worden tot ons eeuwig welzijn. We bidden u ook, Heere, voor mensen in beproeving die tot onze ambtsbroeders behoren. We zijn de laatste weken en maanden verschillende keren heel erg opgeschrikt, ook binnen onze kerken, doordat jonge predikanten ernstig ziek bleken te zijn. En we willen hen en de gemeente die zij dienen mogen bijzonder aan u opdragen. We denken aan dominee Hofman, de beroepen dominee van Rijnsburg met zijn vrouw. We bidden u voor hem, Heren, of u geven wilt dat de ernstige ziekte waaraan hij lijdt, dat er wegen ten goede mogen zijn. We zeggen uw naam dank dat hij naar omstandigheden het de laatste weken redelijk mag maken. En dat er enige vooruitzichten zijn dat hij als u dat geeft, nog weer wat werk mag kunnen gaan doen in de verre toekomst. We bidden u of dat zo zijn mag. En of u hem naar lichaam en ziel voor uw rekening wilt nemen. En of u wilt geven dat uw onderwijs in deze diepe weg voor hen beiden krachtig gezegend mag worden. We dragen ook dominee Sterk uit Bunschoten aan u op. De berichten rondom hem worden steeds ernstiger. Heere, we buigen voor u. En we smeken u, geef hem zijn vrouw en hun nog zo jonge kinderen met allen die met hen verbonden zijn de genade om te buigen. Maar wil u ook onze gebeden nog genadig verhoren, dat er uitkomsten mogen zijn, ook nu de kuren die gepasseerd zijn niet het gewenste resultaat hadden. Wil u geven, Heere, dat er toch nog wegen gevonden worden, dat zijn leven gespaard blijft en dat hij onder ons en ook binnen de kerken nog werken mag. Wil u een bijzonder onderwijs geven vanuit het borgwerk van de Heere Jezus en hem vanuit de Zoon van uw liefde opzoeken en hem en zijn vrouw in deze omstandigheden bijstaan. En mochten uw wegen anders zijn, Heere, geef genade om te buigen, om het eens te worden met uw weg. Want de onderwerping aan u geeft rust. Maar u weet volmaakt hoe zwaar die weg kan zijn. Heere, denk aan hen allen. Wees u ook met de gemeente. En wil u ook daar uit deze diep ernstige roepstem nog winst laten voortvloeien. Wil u zijn, Heere, met allen onder predikanten en andere ambtsdragers die het moeilijk hebben. U weet dat er ook onder onze ambtsbroeders zijn die moeilijke wegen gaan. U weet ook dat er overspannenheid en ziekte is. Misschien zo voor het oog van minder ernstige aard. Maar ook deze dingen kunnen soms diep ingrijpend zijn. Wil u krachten geven en sterkte bereiden? Wil u de kerken zegenen? Wil u geven dat uw woord zijn loop mag hebben? En dat wij bewaard mogen worden bij de schriften? En mogen wederkeren in de weg van verbrokenheid tot u de levende God? Wil u uw koninkrijk uitbreiden en de werken van de duisternis verstoren? Heere, breid uw koninkrijk uit onder ons, maar ook in alle kerken in ons vaderland, waarvan vele kansels ook in dit ogenblik het woord verkondigd wordt. Laat het mogen gebeuren in strenge gebondenheid aan uw woord. En wil u het zegenen, Heere. De stem van de dwaling, de stem van zielsmisleidende leer stoppen. En de stem van de waarheid luide doen klinken. En krachtig zegenen, opdat mensen tot bekering mogen komen. O Heere, wanneer we zien op omstandigheden, o kerkelijk, in de breedte van het kerkelijke leven hier in ons vaderland, dan is er reden om ons voor u te schamen, om onze schuld te belijden, om te smeken, om opleving, om vernieuwing van het werk van uw geest. O Heere, werk onder ons krachtig en woon onder ons met uw genade. Ontferm u zich ook over uw koninkrijk, over deze hele wereld verspreid. Zegen het werk van de zending en van de evangelieverkondiging onder Israël. Wees u ook met het werk van de evangelisatie. En laat het zo mogen zijn dat ook onder ons, terwijl er zoveel zijn in ons vaderland die van u afdwalen of aan de kennis van uw wegen niets meer weten. Heere, wil u geven dat er een terugkeer mag komen. Ontferm u over ons land, over ons volk. Wil u zijn met onze koningin en haar gezin en familie. Wil u ook haar zegenen, niet alleen in haar hoge ambt, maar ook persoonlijk. Ontferm u over regering, allen die overheidstaken te vervullen hebben. Wees u met uw licht en met uw waarheid hen tot een leidsman. Denk u ook, heren, aan deze wereld in nood. Aan landen die verscheurd worden en omgeploegd door oorlogsgeweld. aan gebieden waar ernstige natuurrampen plaatsvonden. Wil u zijn, Heere, in de Filipijnen, waar nog zo kort na andere rampen opnieuw een vreselijke ramp plaatsvond. O Heere, wil u geven dat uw zegenende handen over de wonden die daar geslagen zijn en over de pijn die daar gevoeld wordt, wordt uitgebreid. En wil u de kleine protestantse gemeenschap in dat grote eilandenrijk zegenen. En wil u geven dat het woord van uw waarheid ook daar mag klinken. Te midden van een volk wat gevangen is in de machten van ongeloof en bijgeloof. Heere, Heere, ontferm u zo over allen in deze wereld die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. En wil u leren dat zij die tot u hun harten niet verheffen, die weg mogen vinden. O God, wil u de koninkrijken der duisternis ook daarin te gronden richten. En breid uw rijk uit tot aan de einden der aarde. Zegen ons ook hier. Open de schriften. Leer ons vanuit uw woord wat wij noodzakelijk moeten weten. En wil u geven dat het woord zijn kracht mag doen. Niet alleen zo dat we instemmend en met aandacht luisteren mogen. Maar geef dat ons hart getroffen wordt. En dat we het zien mogen. Buigend voor uw majesteit. Ziet, deze is onze God. Maar dat we ook mogen leren. Dat we van deze majesteitelijke God. Hoewel niets anders te verwachten zou zijn dan het oordeel. Toch in Christus. Mogen verwachten. Dat gij een God van zaligheid wil zijn. Heere, laat dat vanavond ook duidelijk mogen worden. Uit deze aangrijpende geschiedenis. Geef ons alles wat nodig is. En neem ons af wat we moeten missen. We vragen het in de vergiffenis van al onze zonden. En dat om Jezus Christus wil alleen. Uit genade. Amen. We zingen gemeente uit Psalm 42 en daarvan het vierde en het vijfde vers. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit Psalm 62 het vierde vers. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust, zwijg Gode stil. Ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. Psalm 62, het vierde vers, wat we zingen aan het einde van de prediking, na het amen. Geliefde gemeente, u weet dat een van de kernwoorden in de Bijbel het woord beproeving is. God beproeft zijn volk. En u weet misschien ook dat dat woord beproeving vaak omschreven wordt met het beeld van de smeltkroes van een zilversmid. Beeld is heel aangrijpend eigenlijk. In die oude tijden, toen men nog niet de technische kennis had die we tegenwoordig hebben, was zo'n zilversmid zijn ambacht, om het zilver te zuiveren. En als hij dat zilver wilde zuiveren, dan wierp hij dat in een smeltkroes. Een kroes die van een heel erg hard, bestendig materiaal gemaakt was en waaronder het vuur hoog werd opgestookt. Daar werd heel speciaal hout voor gebruikt om een hele hoge temperatuur te kunnen krijgen. En wanneer het vuur hoog was opgestookt, dan werd in die smeltkroes werden de brokken onzuiver zilver geworpen. Dat zilver wat nog vermengd was met erts, waar dus allerlei onzuiverheid en onreinheid in zat. En door de hitte begon dat zilver vermengd met erts te smelten. En als het dan langzaam smolt, dan kwam alle onreinigheid naar boven. Omdat het zilver het zwaarst was en naar beneden zonk, kwam de rest naar boven. En dan nam zo'n zilversmid een soort spatel of spaan van metaal en schoof dat schuim, die droesem, die onreinheid boven van het gesmolten zilver af. En dan werd het vuur nog hoger opgestookt. En opnieuw kwamen onreinheden en onzuiverheden naar boven. En zo stookte hij totdat hij wist dat het zilver zuiver was. En wanneer was dat zilver nu zuiver? Wel, wanneer die zilversmid in die vloeibare massa van zilver keek en geen ongerechtigheden meer boven zag komen en zijn eigen spiegelbeeld helder kon ontdekken in die zilveren massa, dan wist hij, nu is het zilver zuiver. Hij zag zijn eigen beeld en dat was het teken dat het zuiveringswerk gereed was. Wel, dat beeld wordt vaak in het Oude en zelfs ook wel in het Nieuwe gebruikt om aan te geven dat God zijn volk ook beproeft. Beproeft om ze te zuiveren. Te zuiveren van alle droesem van zonde en inwonende ongerechtigheid die er ook bij hen is. En om hen daarvan te zuiveren moet de oven van de beproeving en van de verdrukking vaak gestookt worden. Dat kan moeilijk zijn. Dat kan dwars tegen ons eigen verlangen en tegen ons eigen wensen ingaan. Een weg tegen vlees en bloed. Maar toch een goede weg. Toch een weg waarin God verheerlijkt wordt. We zien dat in de wel heel aangrijpende beproeving die de vader van alle gelovigen, Abraham, ten deel viel toen hij bevel kreeg om zijn eigen zoon te offeren. En we willen met de overdenking van die geschiedenis vanavond een begin maken. En schrijven erboven: het geloof van Abraham beproeft. Ten eerste het bevel van de Heere. Ten tweede de weg van Abraham. En ten derde de vraag van Isaac. Abrahams geloof beproeft, het bevel van de Heere, de weg van Abraham en de vraag van Isaac. In het begin van dit hoofdstuk lezen we dat de Heere Abraham verzocht. En als we dat woord zo lezen, dan kan dat enige moeite veroorzaken, want wij hebben op catechisatie en bij andere gelegenheden de woorden van de Bijbel netjes in vakjes ingedeeld. Wij zeggen, God verzoekt niemand, de duivel verzoekt iemand. God beproeft iemand. En het is ook goed om het zo te zeggen. Want dan maken we een onderscheid tussen wat de duivel doet en wat God doet. En we bedoelen daar dan mee dat de duivel iemand verzoekt door iemand te verleiden tot het kwade. Kort gezegd, de duivel verzoekt iemand tot het verkeerde. En dat doet de Heere niet. Daarom zeggen we, de Heere beproeft. De Heere brengt mensen in moeilijke omstandigheden, in geestelijke strijd, om de echtheid van hun geloof te beproeven. En zo moeten we het ook zeggen. Verzoeken, ja, dat is eigenlijk iets wat de duivel doet. Beproeven, dat is iets wat God doet. Alleen, onze nette onderscheidingen worden door het taalgebruik van de Bijbel wel eens een keer doorkruist. Zo ook hier. Dan staat er dat God Abraham verzoekt. En dat moet u natuurlijk niet opvatten zoals wij het verzoeken van de Satan zo even hebben proberen te omschrijven. God verzoekt Abraham niet tot het kwade. Nee, het woord verzoeken heeft hier dezelfde betekenis als wat wij beproeven noemen. God wil het geloof van Abraham onderzoeken. Het controleren, zouden we haast zeggen, op zijn echtheid. Beproeven of de man van het geloof Abraham de Heere oprecht vreest of niet. Dat is de bedoeling. U kunt het ook duidelijk lezen in het slot van het hoofdstuk, als de engel des Heeren dat ook tegen Abraham zegt. En zo beproeft de Heere Abraham. Wel, Abraham is wel meer beproefd. U kunt de sporen, zo u wilt, tevoren van de beproeving in zijn leven op allerlei punten aanwijzen. Abraham werd beproefd toen hij uit Ur der Chaldeeën geroepen werd en toen hij een bevel kreeg om naar een onbekend land te gaan. Toen werd hij beproefd ook daarin dat hij blindelings het woord van de Heere moest gehoorzamen terwijl hij niet wist waar hij komen zou. Later nog werd hij beproefd toen hij een belofte kreeg dat hij een zoon zou krijgen en dat hij tot een groot volk zou worden en dat koningen uit hem geboren zouden worden. En wat heeft Abraham niet lang op die vervulling van die belofte moeten wachten, 25 jaar voordat het in vervulling ging dat de Heere Isaac aan hem toevertrouwde. Abraham werd beproefd nog niet zo lang geleden toen hij gedwongen werd, niet slechts door Sara, maar ook door de Heere zelf, om Hagar en zijn zoon Ismaël uit de tenten te verbannen, werp de dienstmaagd uit en haar zoon. En zo zijn er allerlei momenten van beproeving in het leven van Abraham aan te wijzen. Geen wonder, want hij is de vader van alle gelovigen. En het geloof wat de Heere zelf in het leven schenkt, dat zal op de een of andere wijze beproefd worden. Maar hier is sprake van een beproeving die alle andere beproevingen van Abraham overstijgt. Deze beproeving is zwaarder dan alles wat hij tot nu toe heeft meegemaakt. Luistert u maar. De Heere komt tot Abraham. Vermoedelijk zal dat of in een droom of in een visioen 's nachts geweest zijn. In elk geval, de Heere spreekt met een hoorbare stem. En Abraham hoort deze woorden: Abraham, Abraham. En Abraham, hij antwoordt en hij zegt: zie, hier ben ik. Heere, ik sta tot uw dienst. Ik luister naar uw woorden. Hij is bereid om te horen en te doen wat de Heere zegt. Die bereidheid spreekt hij uit in die zin: ziet, hier ben ik. Maar Abraham, de Heere gaat iets zeggen wat dwars tegen je natuur en tegen je vlees en tegen je bloed ingaat. Neem uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac, en ga heen naar het land van Moria en offer hem aldaar tot een brandoffer op een van de bergen die ik u zeggen zal. Abraham krijgt haast geen tijd om tegenwerpingen te maken. Hij hoort, zo stellen we ons voor, met klimmende verslagenheid het gebod van de Heere aan: neem uw zoon, uw enige die ge lief hebt, en offer hem tot een brandoffer, dat wil zeggen slacht hem en laat hem door het vuur verteerd worden tot as. Want een brandoffer is een offer wat gans verteerd wordt, wat tot as vernietigd wordt. Abraham, een zwaard gaat door zijn vaderhart. Want u moet het zich maar proberen in te denken. Ach, dat kan eigenlijk niemand. Wat het betekent dat Abraham, die enige zoon die hij lief heeft. En wat zullen Abraham en Sarah met liefde vervuld geweest zijn jegens Isaac. Die enige zoon eigenhandig moeten doden. Eigenhandig tot as moeten verbranden. Een zwaard door zijn vaderhart. Maar meer nog, niet alleen een zwaard door zijn vaderhart, ook een zwaard door zijn ziel, door zijn geestelijke leven. Want u weet het toch nog wel, Isaac was niet alleen maar het enige kind van Abraham en Sarah, het kind wat ze dus koesterden en misschien wel een beetje verwend hebben, omdat ze zoveel van hem hielden. Maar Isaac was ook nog het kind van de belofte. Daar hing dus met Isaac heel wat samen. Gods werken hingen met Isaac samen. Het feit dat God beloofd had dat Abraham tot een groot volk zou worden, ja, dat hing met Isaac samen. En het feit dat de Heere beloofd had dat Abraham tot een grote zegen zou zijn voor al de volken, de komst van de Messias, ja, die hing met Isaac samen. Isaac was dus niet alleen maar hun kind wat ze innig lief hadden. Isaac was ook het zichtbare bewijs van de werken van God en de belofte van God dat hij in Isaac de zoon van zijn liefde zou zenden, de verlosser. En vandaar, als Isaac nu gedood moet worden, dan is dat niet alleen maar een zwaardslag door het hart van Abraham als vader, maar het is ook een streep door al zijn geestelijke verwachtingen, door zijn geloof, door zijn hoop en door zijn liefde. Hij loopt met alles vast, ook geestelijk vast, als hij dit op zich in laat werken. Isaac offeren. De vraag zal in zijn gemoed gebrand hebben: maar Heere, hoe moet het dan met uw belofte? Hoe moet het dan met uw eigen woord? En als we zo zien wat de Heere hier nu eigenlijk van Abraham vraagt: een zwaard door zijn vaderliefde en een zwaard door zijn ziel, door zijn geestelijke leven. Zeggen we misschien in ons hart: kan de Heere zoiets wel vragen? Is dat niet te zwaar? Je eigen kind niet alleen naar het graf moeten brengen, dat is al vreselijk. Er zijn er misschien onder ons die een kind misschien op jonge leeftijd nog hebben moeten missen. Hoe kan je hart doorwond zijn van zo'n zware slag? Maar dat was het niet alleen voor Abraham. Hij moest zijn kind niet alleen naar het graf brengen. Hij moest zijn kind ook doden. Eigenhandig, op Gods bevel. Kan dat? Doet het niet denken, zegt iemand misschien, aan datgene wat God bij de heidenvolkeren afkeurt, wanneer hij zegt in Ezechiël 16... dat er heidenvolken zijn en zelfs ook Israëlieten zijn die hun kinderen offeren aan de Moloch, aan de afgoden. En dat wordt door de Heere in ernstige woorden afgewezen. De Heere een gruwel. Wat vraagt de Heere hier anders van Abraham? Ja, die vragen kunnen opklimmen in ons hart. En misschien kunnen er nog veel meer vragen zijn bij degene die ik al gesteld heb. Want het leeft zo in ons hart, gemeente. Vooral wanneer er omstandigheden zijn die dwars tegen ons verlangen en ons wensen ingaan om God ter verantwoording te roepen. En dat is nu precies iets waarvan deze geschiedenis ons wil leren, dat wij God nooit ter verantwoording mogen roepen. We mogen hem wel aanroepen, zelfs in de diepste noden, maar nooit ter verantwoording roepen. Waarom niet? Wel, laat ik twee dingen noemen. Omdat God de soevereine God is, die met alles wat hij geschapen heeft, met heel deze wereld, met alles wat daarin is, die met uw leven en het mijne, met het leven van uw kinderen en van mijn kinderen doen kan wat hem behaagt. En dan zegt Paulus in dat verband, als hij spreekt over de soevereiniteit van God, dat God dus doen kan wat hem behaagt. Wie zijt gij, o mens, die tegen God antwoordt? Kan de Heere niet doen met het maaksel wat hem behaagt? En dat is iets wat we in onze tijd, waarin er allerlei nieuwe godsbeelden ontwikkeld worden, maar heel nadrukkelijk gezegd moet worden. Want als wij als hoogverlichte 20e eeuwse mensen denken dat bepaalde godsbeelden uit de Bijbel voor ons niet meer acceptabel zijn, en dus een God ontwerpen, zoals dat in heel veel moderne theologie gebeurt, een God ontwerpen naar ons beeld en naar onze gelijkenis, en niet meer willen weten van de God die toornen kan tegen de zonde, en de God die als de soevereine doen kan met zijn maaksel wat hem behaagt, dan komen we misschien wel in het gevlei bij sommige moderne mensen. Maar we doen tekort aan de schriften. En tekort aan de eer van God. Want het gaat er niet om wat voor beelden wij ontwerpen, maar wat de schriften zeggen. En de schriften zeggen ons vanavond: deze is onze God. Hij is de barmhartige, zeker. Maar hij is ook de soevereine. Hij is het die met ons leven doen kan, die met deze wereld doen kan wat hem behaagt. En niemand heeft het recht om tegen hem te zeggen: wat doet gij? En er is nog iets. Niet alleen mogen we deze vragen niet stellen, omdat God de soevereine is, maar ook omdat wij geen rechten hebben. Omdat wij zondige mensen zijn, kan God ons leven eisen. En dat is ook een trek die in deze geschiedenis naar voren komt. God kan ons leven eisen, want wij hebben gezondigd. En de bezoldiging der zonde, het loon wat op de zonde gegeven wordt, dat is wat ook weer? Dat is de dood. En wij worden er eigenlijk bij ieder sterfgeval, maar ook in deze hoogst ongewone en opmerkelijke geschiedenis aan herinnerd. God kan, omdat wij gezondigd hebben, ons leven eisen. En het leven van onze kinderen. Niemand van ons kan zeggen, als God onze adem wegneemt, dat God onrechtvaardig is. Niemand van ons kan er bezwaar tegen aantekenen, ook al zouden we het nog zo graag willen. Als God ons leven wegneemt, want wij zijn zondige mensenkinderen. En daarom, met alle vragen die zo heel begrijpelijk in ons binnenste kunnen woelen bij deze geschiedenis. Met alle vragen die er soms bij de leiding van God in ons binnenste kunnen opkomen. Laat ons buigen voor de soevereine majesteit van God. En laat ons beseffen dat we het leven en de gezondheid niet verdienen. Wat zou er
in het leven van velen, ook hier in deze kerk, ontzaggelijk veel veranderen. Als we daarbij leefden. God is God. Hij kan doen wat hem behaagt. En iedere dag die je krijgt, is genadetijd. Want als zondaar verdien ik het niet om te leven. Als die dingen bij ons gaan leven, dan verstommen onze monden. Dan verstommen heel veel vragen. Dan leren we buigen. En u ziet het, dat gebeurt ook bij Abraham. De vader van alle gelovigen. Abraham die gepleit had, geworsteld had met God voor Sodom. Abraham die geworsteld had dat Sodom gespaard mocht blijven, zijn er nog niet 40, nog niet 10 rechtvaardige heren. Abraham zwijgt hier. Abraham buigt. En Abraham staat 's morgens vroeg op. Ja, dat leest u herhaaldelijk in de Bijbel. Dat Abraham 's morgens vroeg opstond. Dit keer was het een moeilijke morgen. De zon scheen wellicht als alle andere tijden. En het water van die bron bij Berseba, dat zag er zo aantrekkelijk uit. En de schamele begroeiing rondom het tentenkamp was toch mooi fris en groen. En hij hoorde het gelach in de tent van zijn dienstknechten. Maar zijn hart was loodzwaar. Ga heen. Offer uw zoon. Uw enige die je lief hebt. En met een loodzwaar hart buigt Abraham. Gemeente, wat is de vader van alle gelovigen juist hier in zijn zwijgen. Juist in zijn buigen. Een geloofsheld, in de rechte zin van het woord. Want om te buigen onder zulke opdrachten, om te buigen met zo'n bevel in je binnenste, dat is genade. Zoals het altijd genade is. Als mensen onder de diepste beproevingen en de zwaarste wegen die God met ons gaat, mogen buigen. Dat kun je niet uit eigen kracht. Daar hebben we kracht van hem voor nodig. Abraham ook. Maar hij boog. En in stilte worstelt hij zijn strijd. Nee, daar wordt niet veel over gezegd in dit gedeelte. Daar zwijgt de Bijbel over. De Bijbel laat daarin zo heel duidelijk zien dat wanneer het gaat over een strijd als deze, dat is geen zaak. Zelfs niet voor de dienstknechten van Abraham. Misschien heeft hij er ook niet eens op dit moment met Sara over gesproken. Hier gaat het in deze zware weg en in deze innerlijke strijd gaat het om iets heel persoonlijks. Tussen Abraham en zijn God. En er zijn van die dingen in het leven van Gods kinderen. Die liggen tussen God en onze ziel. Daar weet niemand van, dan God alleen. En hier is zo'n weg. En Abraham, hij roept twee jongens, twee dienstknechten, hij roept Isaac. En hij geeft hen kennelijk te kennen dat ze op weg gaan om in een andere streek een offer te gaan brengen. En Abraham zelf, ook al is hij hoog bejaard, loopt naar het hout toe, wat nog gekloofd moet worden. En hij klooft zelf het hout voor het altaar. Bij iedere slag waarin de Spaanders hem om de oren vliegen, ziet hij dit hout wordt straks op het altaar gelegd. En de kolen vuur zullen het aansteken. En Isaac zal geofferd worden. En als hij straks op weg gaat, wat zullen zijn gedachten door deze hele opdracht van de Heere bezet zijn, bezwaard zijn. Hij gaat op weg. En hij reist 3 dagen. Van het uiterste zuiden aan de rand van de woestijn in Berseba, zo naar het noorden, naar het gebied van Moria. Dat is het gebied waar volgens 2 Kronieken 3 het eerste vers later Jeruzalem en de tempel gebouwd zou worden. Dus bijna recht naar het noorden. Het is inderdaad een tocht van ongeveer 2,5 dag. Al heeft Abraham vermoedelijk niet snel gereisd. Maar op de 3e dag, dan ziet hij inderdaad in de verte de toppen van het gebergte. En hij geeft een merkwaardige opdracht. Hij zegt tegen de jongens: jongens, hier blijven bij de ezel. Ik zal het vuur en het hout en het mes meenemen. En Isaac en ik zullen samen offeren. En hij geeft de indruk dat hij wel met Isaac samen zal terugkeren. Want zo lezen we: wanneer wij aangebeden zullen hebben, dan zullen wij tot u wederkeren. Abraham, weet je dan niet? God heeft toch bevolen Isaac te offeren. Isaac komt niet terug. O gemeente, daar houdt Abraham inderdaad ernstig rekening mee. En dat is ook de reden waarom deze 2 dienstknechten niet mee mogen. Wat er straks gebeuren gaat, dat is iets tussen Abraham, Isaac en de Heere alleen. Maar we zouden iets heel belangrijks vergeten. Als we alleen maar zouden denken dat Abraham hier op weg gaat als een totaal wanhopig man. Die niet meer werkzaam is met het woord van de Heere. Zeker, Abraham wandelt in het donker. Abraham weet niet hoe het moet. Maar Abraham die gebogen heeft voor dat diep aangrijpende bevel van de Heere, heeft toch met al zijn onmogelijkheden en met al zijn bezwaren de zaak in Gods handen mogen leggen. Hij heeft als het ware gezegd: Heere, ik moet Isaac offeren. En ik zal uw geboden, al is het met een bloedend hart, gehoorzamen. Maar nu weet ik niet meer hoe het moet. Niet meer als vader en niet meer als uw kind. Ik weet niet meer hoe het moet met die belofte. Alles wordt afgebroken, alles wordt afgesneden. Maar Heere, nu ik het niet meer weet, leg ik alles in uw handen. En daarom met een donker hart is er toch ook, wanneer Abraham op deze weg gaat, iets van de geloofsworsteling en van de geloofsovergave aan de Heere. Hoe weet u dat? Wel, dat weet ik omdat de Bijbel dat aanduidt in deze geschiedenis. En omdat het nog eens verduidelijkt wordt door de apostel in Hebreeën 11, leest u dat thuis maar na, want daar staat te midden van al die geloofshelden dat Abraham Isaac geofferd heeft. Door het geloof. Dus zijn geloof kreeg wel zware klappen, werd wel diep beproefd, maar het was niet weg. Door het geloof. Overleggende, kijk, en daar hebt u in de diepte Abrahams geloofsoverlegging, overleggende dat God machtig was Isaac uit de doden weten te geven. Dus Abraham geloofde het woord van de Heere. Hij boog ervoor, ook al begreep hij het niet, en ging de weg om Isaac te offeren. Maar intussen, worstelend, zonder te weten hoe, was er toch in stilte een hoop op de Heere. Heere, uw woord, dat gaat ten onder als Isaac geofferd wordt. En hoe het moet, ik weet het niet. Maar ik leg het in uw handen. Wat een weg, gemeente. Maar ook wat een geloof. Want hier wordt het geloof beproefd, maar ook door Abraham beoefend. Ook al zal hij misschien zelf gedacht hebben, mijn geloof. Ach, mijn hart wordt omringd door duisternis. En mijn ziel is in grote vraag. Maar toch, hij boog voor God. Geen woord van verwijt of bitterheid kwam over zijn lippen. En hij gaf het in de handen van hem. Het was onmogelijk voor Abraham. Maar hij gaf het in de handen van hem bij wie uitkomsten zijn tot tegen de dood. En zo worstelt Abraham die diepe weg alleen. Zo is hij stil voor het aangezicht des Heren. Stil in de zin dat hij buigt voor het aangezicht van de Heren. En geen verwijt komt over zijn lippen. Maar ook stil dat hij nu hoopt op wat de Heere gaat doen. Dat is een wonderlijk geestelijk iets. Als je voor God buigt en God geen onrecht doet. Heer, het is goed. Als je het niet meer weet, want alles lijkt vast te lopen. En als je dan toch in stilte, zwijgend, mag hopen op God. Klaagliederen van Jeremia staat dat diepe woord. Het is goed dat men stille zij en hopen op het heil des Heren. Iets daarvan, van dat stil zijn. En dat hopen op God, ook al stond hij voor een zwarte muur en leek alles zo donker, vinden we ook bij Abraham. Mag u daar ook iets van kennen? Wanneer Gods golven en baren over uw ziel gaan, wanneer u het niet meer weet, wanneer alles aan uw kant afgesloten en onmogelijk geworden is. Toch stil zijn voor God. Dat is de plaats die overblijft, niet? Wanneer aan onze kant alles wordt afgebroken. Wanneer wij als een schuldige geen weg meer zien. En voor onmogelijkheden staan. God doet geen onrecht, ook niet als hij mij voorbij zou gaan. En toch, Heere, hoe moet het? Ik roep u aan, blijf op u wachten. Of een kind van God in de beproeving, die de weg niet meer kan overzien. Gods weg gaat door diepe wateren en zijn voetstappen, zegt de psalmdichter, worden niet gekend. Die donkere weg, die weg waarbij je geen hand voor ogen ontdekt, die weg van rouw en van verdriet, die weg van innerlijke verlating en geestelijke bestrijding. O, wat een zegen als u dan mag buigen. God doet geen onrecht. Zijn wil is altoos wijzen, goed het is majesteit, al wat hij doet. En toch stil zijn. En wachten op wat de Heere doet. Al lijkt alles tegen. Al lijkt alles afgebroken te worden. Kijk, zo gaat deze Abraham zijn weg. Overleggend dat God machtig is. Hij ziet duisternis. Maar toch hoopt hij op de macht van God. Maar de weg wordt toch steeds moeilijker. Ondanks dat beproefde geloof wat blijft worstelen, wordt de weg steeds moeilijker. Want Abraham, ja, hij blijft uiteindelijk alleen met Isaac over. Hij heeft zijn jongens bij die ezel gelaten en heeft nu de dingen die voor het offer nodig zijn meegenomen. Misschien zullen de jongens wel vreemd hebben opgekeken dat ze niet mee mochten, want
We lezen in de Bijbel dat vooral in de tijd van de aartsvaders de offers bij het altaar meestal gebracht werden in de tegenwoordigheid van het gehele gezin en van de hele familie, en daar hoorden de slaven bij. Het waren met recht familiealtaren, gezinsaltaren. En daar ging dan de vader, de aartsvader, in het gebed en bij het offer voor. Maar nee, dit keer niet. Aan de andere kant zullen ze het ook wel niet vreemd gevonden hebben dat Isaac en Abraham de bergen opklommen om daar het offer te brengen. Want het was een gewoonte in die dagen om vooral op de hoogten, dat betekent op een heuveltop, het offer te brengen aan de Heere. En zo gaan ze samen. En dan staat er met nadruk tot twee keer toe in de Bijbel, en daar mag u niet overheen lezen, dat Isaac en Abraham tezamen gingen. Ze gingen tezamen. Ontroerende trek. Die vader Abraham en zijn jonge Isaac, die inmiddels tussen de 20 en de 30 jaar oud is. Ze zijn samen. Want ze zijn met zoveel banden verbonden. Vader en zoon. Vader en zijn enige zoon. Vader en het kind van de belofte. Isaac, die in stilte van jongs af de Heere vreesde. Samen met zijn vader, die er ook wat van kent van dat geloof. Die de vader van alle gelovigen is. Isaac en Abraham, die doorgaans weinig voor elkaar te verbergen hebben. Ze gaan daar samen. Maar wat een verschil. Vader Abraham's stappen zijn als lood. En Isaac merkt er iets van. En dan stelt hij die merkwaardige vraag. Die toch ook aanduidt dat Isaac niet in de eerste plaats met allerlei gevoelens zich bezighoudt. Al zullen die ook door hem heen gestormd zijn. Maar dat het Isaac vooral gaat om de dingen van de dienst des Heren. Isaac is bezorgd. Want zijn vader is anders dan anders. Maar er ontbreekt iets wat voor dat offer toch zo nodig is. En hij zegt: mijn vader. En Abraham schrikt op uit zijn gepeins. En hij zegt: zie, hier ben ik, mijn zoon. En hij zeide: zie, het vuur dat Abraham bij zich had in een aarden schaal. Kolen die gemakkelijk waren om het vuur aan te steken wanneer het hout eenmaal gespreid was. En het mes. En ook het hout. Ik draag het hout. Ik tors het omdat ik de sterkste ben als jonge man terwijl u oud bent. Maar vader, waar is nu het belangrijkste? Waar is het lam ten brandoffer? En wat moet Abraham nu zeggen? Uit liefde voor zijn zoon wil hij het zo lang mogelijk stilhouden wat er moet gebeuren. Wil hij het niet zeggen wat God eist. Maar hij wil ook niet liegen. En hij geeft een antwoord wat hij zonder dat hij het waarschijnlijk beseft gekregen heeft. En wat een veel diepere betekenis heeft dan Abraham op dit ogenblik, in het nauw gebracht door de vraag van Isaac, beseft. Hij zegt: mijn zoon, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. En zo gingen zij beide samen. In de richting van de plaats waar Isaac zal sterven. Waar Isaac geofferd zal worden. Nee, Abraham wist nog niet dat de Heere zelf dat offer zou verhinderen. Abraham wist nog niet wat wij weten. Abraham worstelde met die vraag. Abraham worstelde met Gods bevel. En nu dan die nieuwe vraag. Waar is het lam ten brandoffer? God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. O, later heeft Abraham het verstaan. Dat was een gegeven antwoord. God had het hem op de lippen gelegd. Want straks, als alles voorbij is en een lam in de plaats van Isaac geofferd kan worden, dan zegt Abraham: dit is de berg waar de Heere het zal voorzien. God heeft inderdaad zelf voor een lam gezorgd. Maar op dit moment blijft de vraag
van Isaac brandde, blijft de vraag van Isaac hangen, ook vanavond in dit kerkgebouw. Waar is het lam ten brandoffer? Mag ik het zo eens zeggen vanavond? Als er geen lam is wat in de plaats van Isaac geofferd moet worden, dan zal Isaac moeten sterven. En vandaar, waar is het lam dat in de plaats van Isaac sterft? Waar is het lam dat geofferd wordt? Waar is het lam? Want die lijnen lopen, al is het door de schaduwen van dit hoofdstuk heen. En achter de vraag van Isaac reist door de schaduwen en door de nevels heen de heuvel op Golgotha met het kruis. Waar is het lam? Mijn beste vriend, is dat uw vraag geworden? Is dat jouw vraag geworden? Weet u wanneer het een brandende vraag gaat worden? Wanneer je voor het eerst of ook wel opnieuw aan de weet komt dat je zondaar bent en staat voor een God die majesteitelijk is, die soeverein is, die heilig is en die de zondaar straft. Wanneer je aan de weet komt dat je een schuld hebt en jezelf die schuld niet kunt betalen. Wanneer je geweten je aanklaagt. Wanneer je ziet wat het betekent om buiten God te leven, dan zie je dat wanneer je zo zou doorleven en zo zou sterven, je om zou komen. En dan wordt de vraag van Isaac op een hele diepe manier een dringende vraag. Heren, waar is het lam ten brandoffer? En dan denk ik bij deze vraag aan die heel oude dominee, die nu al lang overleden is. Het gebeurde in mijn studententijd, dat ik een huwelijksdienst meemaakte van een van de medestudenten. Het was niet in onze kerk. Het was in een van de oude hervormde kerken. En in die dienst werd er gesproken over Genesis 22. Het jonge paar werd meegegeven op de berg des Heren. Zal het voorzien worden. Het was een aangrijpende preek. Een duidelijke preek. Een geestelijk woord. En achter in de kerk zat een hele oude dominee. Een kind des Heren. En die oude dominee, zijn verstand was niet zo goed meer. Hij was, zouden we zeggen, aan het dementeren. Maar hij had het geestelijk ook ontzaggelijk moeilijk. En we kwamen uit de kerk. En iemand vroeg aan hem, dominee, hoe is het? En ik zie nog de tranen biggelen over zijn wangen. Waar is het lam? Waar is het lam ten brandoffer? Waar is het lam ten brandoffer? We hebben allemaal maar niks meer gezegd. Maar misschien was dat wel de meest aangrijpende preek. Die oude dominee wist dat hij alleen door het lam behouden kon worden. Maar hij was het lam kwijt. Het geloofszicht op het lam. Het geloofszicht op die ene naam die onder de hemel gegeven is. Waardoor wij moeten zalig worden. En zo krijgt de vraag van deze Isaac diepte. Isaac, Abraham, die op dit ogenblik met elkaar spraken. En de diepte van de woorden die ze uiten zelf zo misschien niet gezien hebben. Later hebben ze het verstaan. Waar is het lam? Dat kan de bange vraag zijn van een zondaar die zijn schuld ziet en geen penning heeft om te betalen. Het kan de vraag zijn van een kind des Heren, voor wie het lam verborgen is en die in de geestelijke verlating verkeert. Waar is het lam? Is het uw vraag? En dan Abrahams antwoord onder de bijzondere leiding van de geest. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Wat dat betekent, ik wil er vanavond alleen maar dit van zeggen. Dat Abraham hier eigenlijk zegt, iets wat ontwijkend de vraag van Isaac. Isaac, de Heere zal er zelf voor zorgen. En daarbij beeft Abrahams hart. Want Abraham weet, Isaac zal zelf op het altaar gebonden worden en moeten sterven als het bevel van de Heere gehoorzaamd wordt. En toch zegt hij, met een gebed in zijn ziel tot de Heere, God zal het zelf voorzien. En dan weten wij die achter deze geschiedenis staan, hoe God dat voorzien heeft. Isaac hoeft niet te sterven. En er is een lam in de struiken verward. En dat ram wordt door Abraham genomen, gevangen, geslacht, verbrand op het altaar tot het tot as verteerd wordt. God heeft een lam in de plaats van Isaac gegeven. Daar heeft God zelf voor gezorgd. Zo zorgt de Heere voor het lam. En dan schrijf ik het lam nu maar met hoofdletters. Het lam. Het lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Dat lam is een geschenk van de drie enige verbondsgod. Dat lam is niet gekomen omdat er mensen hier op aarde waren die het lam begeerden. Of die dat lam nodig hadden. Dat lam is aangewezen, uitgekozen en geschonken door God. God heeft in die nood voorzien. En u is de enige waardoor we zalig kunnen worden. Dit lam dat door God gegeven is. Enige lam waardoor de zonde bedekt kunnen worden en de schuld verzoend en vergeven kan worden, is het lam waar God voor gezorgd heeft. Ziet het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En dat lam hebt u nodig. U allemaal, ook jullie jongelui. Want zonder dit lam, ach, dan blijf je in je zonde. Zonder het lam moest Isaac sterven. En als wij nog leven buiten Christus, voor eigen rekening, dan is het zwaard, het offermes, wat Abraham straks omhoog heft om zijn eigen zoon te doden, het teken van het oordeel van God. Dan leven wij onder het opgeheven zwaard van de toorn van de Heere. En dan komen we om, als we niet door wedergeboorte en bekering dit lam te voet leren vallen en dit lam leren kennen. En daarom is de vraag heel dringend. Hebt u al een borg voor uw schuld? Hebt u al een lam ten brandoffer? Zo niet. Waar zijn uw zonden dan? Ze zijn nog op u. Ze zijn nog niet weggenomen. U staat nog voor eigen rekening met een openstaande schuld. Met een schuld die u ook zelf nooit betalen kunt. Laat dat u eens wakker schudden. Wakker schudden. Opdat u ziet. Zonder God, open schuld, dat betekent weggestoten te worden, want de bezoldiging van de zonde is de dood. Het offermes, het blinkt. Ik moet sterven. O, als dat op u afkomt, als dat op jou afkomt, dan kun je zo rustig niet meer verder leven. Dan ga je zoeken. Geef me het lam. Want buiten het lam is geen leven. Waar is het lam ten brandoffer? Wat zou het een zegen zijn. Als er vanavond of morgen of van de week mensen aan de deur kwamen bij een ouderling, bij de dominee. Dominee, waar is het lam? Waar is Christus? Hoe kan ik zalig worden? Wat zou het een zegen zijn als er van de week op huisbezoek of op ziekenbezoek die vraag naar boven kwam. Waar is nu het lam? Waar is het lam ten brandoffer? Want buiten het lam is geen leven. Kijk, Abraham hoort Isaac aan. En hij voelt die vraag. En hij geeft een antwoord waar hij op dat moment zelf de draagwijdte niet van begrijpt. Maar hij zegt toch iets. Hij zegt, God zal erin voorzien. En dan geeft Abraham aan Isaac een geestelijke raad. Die eigenlijk zo uit zijn eigen hart komt. Want dat zit er ook nog in. Abraham wist het zelf niet meer. Maar hij zegt, heb maar geen kleine gedachte van God. Isaac, God is de machtige. Hij zal erin voorzien. En als er nu vanavond een mensenkind is dat vraagt, dominee, waar is het lam? Waar is Christus? Dan zeggen we zo tegen elkaar, God zal ervoor zorgen. Denk niet klein van hem. Roep hem aan. Laat hem u onderwijzen. Alles afbreken wat dat genadewerk van Christus, van het Lam van God in de weg staat. Maar denk niet klein van hem. Want hij zal ervoor zorgen. Hij, die grote God, die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven, zegt de apostel. Zou hij niet machtig zijn om uw schuld te verzoenen, om uw zonde uit te wissen? Zou hij niet bereid zijn om het langste zonderegister weg te nemen? Arme tobbende mens, het is goed om te hopen op het heil des Heren en om stil te zijn. Want God de Soevereine zal zelf een lam ten brandoffer voorzien. Amen.
Thank you.
eindigen we met dankzegging en gebed. Heere, wij komen tot u. En u bij deze belangrijke vraag en het antwoord wat uw knecht daarop gaf, stilhielden. Vragen we u, Heere, laat die vraag op onze ziel wegen. En laten we ook deze dag en deze week met deze vraag bezig zijn. En met het antwoord wat Abraham gaf. Om het volle, goddelijke antwoord te vernemen. Als we het vervolg van de geschiedenis samen overdenken. Geef, Heere, dat we dat volgende week zondag mogen doen. Spaar en draag ons. En laat ons in het gewaad van deze geschiedenis, in het gewaad van uw woord. Het lam ten brandoffer. Het lam dat de zonde der wereld wegneemt. Mogen zien en mogen ontmoeten. Ach, zou u dat willen doen. Voor het eerst en ook opnieuw. Geef dat we deze week, waarin we vragen of u ons nabij wilt zijn, ook met deze dingen vooral bezig mogen zijn. Sterk ons bij alle arbeid. Breng ons op de dankdag samen in uw huis en geef ook dan gezegende diensten. We zeggen uw naam dank voor alles wat u op deze dag en ook deze avond gaf. Wil u het zondige wegnemen, uw woord zegenen en er de naprediker van zijn, we vragen het uit genade. Om Jezus wil. Amen. Psalm 37 vers 3. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Psalm 37, het derde vers. Gaat heen in vrede, draagt de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heren verheffen het licht van zijn heilig aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen.